God bekend in Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam, zijn naam is groot in Israël. In Salem staan op zijn bevel de hutte van die hemelkoning, op Sion is zijn heilige woning. Daar heeft de vijand boven schild en vurige pijlen op verspild. God brak het zwaard, bedwong de krijg, dat vrij het roofgedierte zwijgt. Uw roem, o groot en heerlijk wezen, is tot veel hoge top gerezen. Psalm 76 vers 1 en 2. Vindt in 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met vers 19. 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met vers 19. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouwt dat aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand in de krijgsdienst wordt ingewikkeld in de handeling des leeftochts, opdat de dienst mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij wettelijk heeft gestreden. De landman als u. Moet als u eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Houd de gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke ze de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid, tot de banden toe, als een kwaaddoener. Maar het woord van God is niet gebonden. Daar verdraag ik alles om de uitverkorenen, omdat ik zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord. Want indien we met hem gestorven zijn, zo zullen we ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien we hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat ze geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen diender is dan tot verkering der toehoorders. Benaarster u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijke ijdel roepen, want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En een woord zal voort eten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat opstanding alreeds geschied is en verkeren geloof van sommigen. Evenwel, het vaste fundament God staat, hebben we dit zegel. De Heere kent degenen die de zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Het verband van de verenigingen verzocht mij vanavond een woord dan te richten in verband met het verenigingswerk en een woord ook dat van betekenis zou kunnen zijn voor gemeentelijk leven. Maar gedacht vanavond tot u te spreken over het onderwerp een woord, een boodschap van troost in een donkere tijd. En dat wij leven in een donkere tijd, dat zullen we allen moeten toegeven. Een tijd die veel vragen stelt, veel vragen leven er vandaag aan de dag in de harten van jongeren, in de harten van ouderen. En als wij acht geven op de teken der tijden, dan moeten we wel opmerken dat het woord de schrift al meer en meer onze aandacht vraagt. Het einde aller dingen is nabij, zie de rechter, hij staat voor de deur. We hebben er geroepen om in deze tijd vooral acht te geven op wat de Heere dan in zijn woord zegt in verband nogmaals met het tekenen der tijden. De Bijbel spreekt over oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentie, revolutie. Schrift spreekt ons van de grote afval die zich openbaren zal in de laatste dagen, de openbaring van de antichrist, allemaal dingen die vandaag de dag wel een bijzondere aandacht vragen. En daarom dacht ik dan vanavond een woord te spreken tot u over een boodschap die troost geeft aan de kerk. Een troostboodschap die de Heer aan de kerk geeft in een donkere tijd. En dan heb ik u gelezen, 2 Timotheus 2. En dan zou ik met u willen onderstrepen het woord dat hier staat in het 19e vers van dit schriftgedeelte. Want daar staat in eerste plaats dat kleine woordje evenwel. En dat woordje evenwel, dat heeft dan betrekking op het voorafgaande. Want we zullen horen vanavond dat ten tijde van de apostel Paulus, die schreef aan zijn geestelijke zoon Timotheus, was het ook al een moeilijke tijd. Was het ook al een donkere tijd. Het woordenschrift ging ook toen in vervulling. In de wereld zult gij verdrukkingen hebben. Maar de Heer heeft bepaalde troostboodschappen willen optekenen in zijn woord, die van kracht zijn, niet alleen in de dagen van Timotheus, maar die van kracht zijn ook tot op deze dag toe. En dan weet ik je nog maar dat kleine woordje, evenwel, dat we zo ondanks alles, ondanks de donkerheid van de tijd, laten we hier de aandacht dan goed opvestigen. Het vaste fundament Gods dat staat. En dat fundament dat heeft dit zegel. De Heere kent degenen die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt staat af van ongerechtigheid. We willen het zien vanavond van dat fundament. God geef ons dat we dat fundament zo voorzien zoals dat apostel Paulus dat heeft voorzien. En waartoe hij ook zijn geestelijke zoon Timotheus opwekte om bij al zijn moeilijkheden, bij al zijn vragen, eens op dat fundament te zien. En als we dan horen over dat zegel, dan mag het ons vooral om te doen zijn dat we weten gewoon dat ook onze naam vervat mag zijn in dat zegel, dat we door die gekende mogen behoren, bekende van eeuwigheid, want de Heere kent degene die de zijne zijn. We kennen onszelf vaak moeilijk, we kunnen in het hart van andere mensen niet lezen. Zo pas gehoord, we hopen straks in ons gebed daar ook aan te gedenken, dat in de gemeente lid is overleden, een jonge zuster van de gemeente van 49 jaar, onverwacht heen gegaan, onverwacht naar de eeuwigheid. Als we dan vragen waarheen was de reis, dan kan dat wezen dat wij mensen en een vraagteken moeten werken. Dat we zeggen, hopen het, weten niet zeker. De Heere weet het wel. De Heere kent degene die de zijne zijn. En die de zijne zijn, we zullen dat vanavond dan horen. Die openbaren zich in de vruchten van het nieuwe leven ook. Hierin, die staan af van alle ongerechtigheid. Nogmaals laten wij onze aandacht daar dan vanavond een ogenblik aan trachten te geven. Aan wat dan hier staat. In ons tekst verdeeld als zijnde het fundament van de kerk. En willen we samen bidden. En samen zegen vragen we ons samen zijn. En ik wil ook gedenken aan die broeder die dan zijn vrouw onverwacht moest missen. En die zijn kinderen alleen moest achterblijven. Denken dan onze broeder Schelvis. Die zijn vrouw, zuster Schelvis, Rijgoord, heeft moeten missen. Laat ik u dan thans voorgaan in het gebed. Heer, leer gij ons dat bidden in de verootmoediging van ons hart en de ware behoefte van ons leven. Dat ons bidden niet zijn bidden in de vorm, maar dat we ons leven, wat even uw kinderen dit uitroepen, ik hef tot u in de hemel zit met ogen op en bid. Gelijk een knechtje op de hand zijn scheren om noodruf te begeren. En ook de maagd op een vrouw geslagen hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer tot hij ook ons genadig zij. Heer, dat we daar een diep besef om hebben. Dat wij mensen zijn. Dat we zondige mensen zijn. Dat we geen rechten hebben. Dat we niets kunnen eisen, maar dat wij afhankelijk zijn van de bediening van uw genade. Heere, dat wij zo mogen zien vanavond als zondige mensen, als onwaardige mensen, op de gouden scepter van uw genade die ge nog in uw hand houdt. En die ge nog toereikend wilt aan zondaren. Ja, gij toont in ons alle leven dat uw genade hand niet van ons wilt aftrekken, want we mogen allemaal nog leven. Nog ademen naar het hete genade. Mogen vanavond zelf nog komen onder de verkondiging van uw getuigenis dat eeuwig zeker is. Dat is altijd maar een bewijs dat we nog bemoeienissen met ons maken dat we ons net losgelaten. Het had voor ons ook eeuwigheid kunnen zijn. Want dat behoort in deze gemeente, is een jonge zuster opgeroepen op de leeftijd van 49 jaar. Onverwacht uit de tijd naar de eeuwigheid opgeroepen. Onverwacht opgeroepen om voor u te verschijnen. Heren, dat wij daar een ogenblik bij stil mogen staan. We dat zeggen wel. Als het onverwacht eeuwigheid voor ons kan worden. Dat wij ons bezinnen. Vooral in verband met het onverwachte sterfgeval. Op de vraag, zal het dan goed zijn? Als de Heer u gaat onderzoeken, wij bidden van u, Heere Geest, dat wij dan in het heden der genade ons hart, ons leven voor u mogen willen openleggen. En dat we mogen leren beleven wat even uw kinderen uitriep. De grond mij, o God, en ken mij, zie, op een schadelijke weg bij me wordt gevonden en leidt gij mij op de eeuwige weg. Heere, dat we mogen begeren, door u de Heere geleerd. Dat u de Heer onderwezen wordt in die ene weg die leidt tot het eeuwige leven. Dat wij voor aandacht mogen houden wat in uw woord ons voorhoudt. Dat er één ding maar nodig is. Dat u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus op zalige te geven. We bidden van u Heer, leer ons dat. Om zo u de Heer te zien. Omdat u de Heer te begeren. Want ge zegt zo vriendelijk in uw woord tot jonge mensen, tot oudere mensen, open uw mond, eis van mij maar vrijmoedig. En op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, dat wil ik schenken. Wat gij ook smeekt, mild en overvloedig. Heere, dat dan onze jeugd, jongens, meisjes, mannen en vrouwen, ouderen vandaag, dat we dat allemaal mogen leren. Dat u nederig te voeten vallen, want die u nederig valt te voet, die zal van u uw wegen leren. Leer ons dan dat voor u nederig buigen, maar ook leer ons ootmoedig luisteren. Luisteren naar wat gij dan tot ons wilt zeggen, uit uw eeuwig blijvend getuigenis. Want dat woord hebt ons gegeven als een lamp van onze voeten, als een licht op ons pad. Als openbaarde dat der zaligheid in dat woord hebt ge ons getekend, in onze zonde staat, maar ook in de openbaring van uw heilig recht en ook in de openbaring van de heerlijkheid van uw genade. Vooral in deze adventsweken mogen wij daar vooral ons aandacht weer op richten, namelijk dat wonder dat we de donkere zonde achter ons leven dat licht hebt willen uit laten stralen. Dat licht voor uw genade, dat licht dat valt over de kribben van Bethlehem, dat valt over het verzoenende kruis van Golgotha, dat licht dat ons predikt de weg van verzoening door voldoening in hem die mens wilde worden, wilde lijden en wilde sterven, opdat in de weg van zijn lijden en sterven, in de weg van zijn priesterlijk verzoenend werk, en een weg gebaand worden tot het eeuwige leven. Heren, dat we dat in adventdagen die we beleven, onze kinderen, van al op mogen merken, en wil u dan dat licht laten vallen in onze harten. Want als dat licht valt in onze harten, dan zullen wij leren hoe donker het is van binnen, hoe donker ons leven is buiten u. Maar dan zullen we ook leren verstaan dat grote genade wonder waarvan uw woord ons zegt. Hierin is de liefde Gods die het ons openbaart dat de Heer zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat wij leven zouden door hem. Heere, wil gij dat ons leren en geef dat we dat vanavond ook mogen verstaan als wij een gedeelte van uw woord gaan overdenken, verband over de tijd waarin we leven. Want we hebben pas reeds gehoord wat in uw woord wordt opgetekend en wat het teken der tijd van ons verkondigen dat gij komende zijt. Het Maranatha dat wordt beluisterd telkens weer. Maranatha, Jezus komt, Heere, dat we dracht tot mogen geven, dat wij leven in het laatst der dagen, in de laatste bedeling, en dat we daar moeten luisteren naar wat gij zegt in uw woord, hetgeen u zegt, dat zij u allen waar. Ik bidden geef dat onze ogen nog open mogen worden voor wat gij ons predikt in deze tijd, waarin we leven. Maar dat ook onze ogen open worden voor wat we vanavond lezen in uw woord, voor dat fundament. Voor dat fundament waarop geschreven staat, de Heere kent degene die de zijne zijn. En dat we ons afvragen mogen of wij daartoe mogen behoren. Of onze naam op dat fundament geschreven mag staan. Want we zullen vanavond horen dat wat dan ook in het leven wankelt en wat dan ook mogen wijken. Want dan zegt gij in uw woord, bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar het verbond mijn vrede zal niet wijken, nog wankelen, en mijn onderdierigheid zal van u niet wijken, want ik ben de Heere, u ontfermer. Heere, dat we dat eens mochten lezen, vanavond op dat fundament. En dat dat fundament ons mogen worden tot een persoonlijke troostboodschap. Vooral in verband met de tijd, de donkere tijd waarin we leven. Leer gij ons dan luisteren als wij vanavond daar iets van gaan horen uit uw woord. Wil gij de ouderen terre luisteren? Wil gij de jongeren terre luisteren? Geef dat de ouderen en jongeren de boodschap verstaan mogen en met die boodschap open komen in de binnenkamer voor u, opdat wij, waar we leven in het laatste dagen, de laatste perioden ook van het wereldleven, dat wij, als gij komt op de wolken des hemels, dat we dan bereid bevonden mogen worden. Ik bid in dat om Jezus wel. Gedenk ons alle dan, gelijk ons hier in de kerk ziet. Hij wil ook vragen aan uw zegen voor hem, de bijzondere omstandigheden die er kunnen zijn. Ik ken de Heer die wel hier hadden kunnen zijn, maar die geen lust, geen begeer te hebben, mogelijk om in het midden der week onder uw woord te komen. Erkent hen die door omstandigheden verhinderd zijn. Erkent ook onze bejaarden die niet meer naar de kerk kunnen gaan des avonds. Erkent de zwakken. Erkent de beproefden. Erkent hen die een moeilijke weg gaan moeten. Alles u bekend. Het bidden ook voor hen uw zegen. Maar in bijzonder zin willen we dan uw zegen afbidden voor die broeder waarvan we hoorden dat hij zijn vrouw moest missen. Heer, er is een diepe wonde gemaakt in zijn leven. En wat zullen we mensen nu zeggen? Wat zullen we mensen nu kunnen troosten als gij zulke wonden slaat in het mensenleven? Gebeveren deze broeder met zijn kinderen u de Heere aan. Want wat wij niet kunnen geven, dat kunt gij geven aan hem. Uw troost, uw genade troost, genade balsem kunt gij leggen op de wonden. Opdat die wonden mogen worden geheeld. Opdat u mag beleven in deze moeilijke omstandigheden van zijn leven. Wat David beleefde, waarvan we lezen getuigen is dat hij zich sterkte in u de Heere, zijn God. Heere, we bidden dat van u mogen dat ook voor die broeder gelden. Dat u beleefd mag, de Heere is mij in deze moeilijke omstandigheden tot hulp en tot sterkte. En dat gij hem dan onder uw bewarende, beveiligende, zegenende handen mocht stellen in deze dagen van rouw en droefenis. Ook de dag van de begrafenis straks zal aanbreken. Dat die dag mag zijn een dag dat alles in orde mag plaatsvinden. En dat die dag mag zijn een dag waarop de familie, waarop de gemeente, dat allen die daarvan getuigen zullen zijn, tot één keer gebracht mogen worden. En hier zal afvragen, waar zult gij zijn? Straks in de eeuwigheid. Heere, dat dit sterven ons dan mogen leren sterven, Heer, dat we sterven moeten. Opdat voor in de eeuwigheid sterven moet, dat ons sterven dan mag zijn. Leven, leven tot in eeuwigheid. En dat op grond van het borgtochtelijke priesterlijke sterven van hem, die vrijwillig de liefde te sterven, voor des doods waardige, die de hemel uit die er is volbracht, die werd gelegd in het donkere graf, en u was opgestaan uit de doden, en zijn getuigenis mocht laten weer klinken, ik leef en gij zult leven, gij die die geloofsvereniging met mij kent, gij zult met mij leven tot in der eeuwigheid, Heere, dat wij daar dan allen naar mogen staan en dat we dan dat bijzondere genade geschenk voor u ontvangen mogen, dat wanneer ons sterven hemel komt, dat we dan mogen getuigen, na de dood is leven bereid, God neemt mij op in zijn heerlijkheid, we bidden dat om Jezus wil, sterk ook hem die vanavond een woord zal spreken, voor de gemeente en voor de verenigingen, dat hij de dingen die hij overdacht heeft helder, klaar, duidelijk voor de aandacht mag hebben en dat in eenvoudigheid dan mag weergeven wat hij heeft overdacht en dat het alles nog mag strekken tot de grootmaking van uw naam, wat zaligheid van zondaarszielen. Wij bidden u dat om uw naams, om uw verbonds, om Jezus wil in de belijdenis van al onze zonden, uw hoogheid schonden, hoorde van het gebed. Vergeef ons onze zonden. En wil ons nu en blijvend aanzien in dat bloed waarvan uw woord ons getuigt, dat het reinigt van alle zonden. Amen. Twee Timotheus. 2:19 vers. U hebt dat, dacht ik, wel meer in die Bijbel gelezen. Er is althans een bekend tekstwoord. Ik dacht, dit tekstwoord, dat moet bekend zijn voor even de ouderen onder ons. Dat bekend zijn voor de jongeren. Jongens en meisjes en de kinderen moeten trachten ook om dit tekstwoord wel goed te lezen. Niet alleen, maar ook om het onthoud, want dat is een betekenisvol tekstwoord, dat tekstwoord dat ons spreekt over het fundament van Gods kerk. Alleen, wanneer u dat tekstwoord nu leest in 2 Timotheus 19, hebt u er wel aan gedacht. Dit tekstwoord heeft een bijzondere omlijsting, een donker, een sombere omlijsting. Van dit tekstwoord heeft apostel Paulus neergeschreven toen hij zat in de gevangenis te Rome. En als u dat nu hoort, en misschien de kinderen zitten vanavond hier in de kerk, enkele zie ik tenminste in de kerk zitten, dan we dunkt, dan zouden de kinderen kunnen vragen, hoe kan dat nu? Een dienstknecht van God in de gevangenis. Dienstknecht van de Heer Jezus Christus en dan in de kerker. Hoe kan dat nu? Geliefden, aan het dienen in Gods koninkrijk, dat moeten jongeren en de ouderen goed steeds onder aandacht vatten. Aan het dienen in Gods koninkrijk is altijd smaad, druk, vervolging, ja soms gevangenisstraf verbonden. Dat moet ons niet verwonderen. Want wat heeft de koning van de kerk gezegd? En die in het testament staat geschreven, in de wereld zult gij verdrukking hebben. We staan er wel achter. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Je hebt misschien wel eens gehoord van de reeds vele jaren geleden, dominee van Brummen. Hij stond in Driebergen, de laatste tijd van zijn leven. Deze dominee van Brummen had de gewoonte van eens te zeggen, elk kind van God krijgt in de strijd van zijn leven een geuzenpenning. Een geuzenpenning van twee kanten beschreven. Op de ene kant van die geuzenpenning staat, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar zo sprak hij, vergeet de andere kant ook niet deze in te zien, want daar stond, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Maar nu, zo moet het ons niet vreemd voorkomen dat God dienstknechten vaker weg moeten gaan van druk, lijden, smart en vervolging. Er staat er ook in dat testament, zij zullen u in de gevangenis werpen. En gij wilt gehaat worden om mijns naams wel. Niet dat heeft apostel Paulus beleefd. Want nu heb ik u reeds gezegd, dit tekstwoord is geschreven door Paulus toen hij zat in de gevangenis te Rome. Maar dat weten de kinderen misschien ook nog wel. En de jonge mensen in de kerk, diezelfde apostel was reeds meerdere malen in de gevangenis geweest. Er staat in de Bijbel, u leest de handelingen van de apostelen, dat eenmaal Paulus en Silas ook waren in de kerker te Filippi. En hoe waren ze daar gekomen? De apostel had de taak om het evangelie te verkondigen. God riep de apostel om te gaan naar Filippi. En daar in Filippi, daar was een vrouw. En die vrouw, haar naam stond ingeschreven in het boek des levens en des lams. En we zullen vanavond horen als onze naam op dat tabement staat, als onze naam staat ingeschreven in het boek des levens en des lams, dan komt er een moment in het leven dat de Heer roept. De roeping, dat is de eerste weldaad die God in het leven wil openbaar komen van zijn verkiezende genade. De Heer riep eenmaal Adam in het paradijs, Adam, waar zijt gij? En als God roept, dan moeten we komen. God roept, we zullen dat straks nader horen, uitwendig van de algemene roeping, maar als God roept met een bijzondere roeping, dan gebeurt er wat. Want dan moeten wij voor God verschijnen en gelukkig, als we dat mogen doen met heden de genade. Want we hoorden van die zuster, onverwacht overleden, 49 jaar, en sterven, dat betekent dat we voor God moeten verschijnen. En dat is wat, zal dat kunnen? Gelukkig als wij mensen voor God mogen verschijnen in het heden genade. Want dan zegt de schrift ons dat die God, die een God is van recht en heiligheid, die God is ook een God heerlijk rijk in de openbaring van zijn barmhartigheid. En dat heeft ook deze vrouw, die Lydia de purperverkoopster, ervaren. Want die Lydia werd gegrepen in het hart. Lydia werd op Gods tijd tot God bekeerd. Maar als de Heere werkt met zijn geest, dan werkt ook de vorst der duisternis. Dat hebt u misschien in uw persoonlijk geestelijk leven wel eens ervaren. Als de Heere goed voor u mocht zijn, als u mocht zingen, misschien zingen, psalm in de nacht, dan kwam er altijd de vijand op los. Zo was het toen, zo is het nog, zo was het ook toen die Lydia de purperverkoopster verkeerd was geworden. Luther heeft gezegd, waar Christus zijn kerk bouwt, daar bouwt Satan zijn kapel. Een vrouw tot God bekeerd, de wordt ter duisternis kwam met een andere vrouw. Een vrouw die een waarzeggende geest had. En die vrouw riep de apostelen spottend, irriterend na, dat zijn uw dienstknechten. Van de allerhoogste God die ons de weg der zaligheid verkondigen. Zij sprak de waarheid, maar ze bedoelde de leugen. Zo werkt de vorst der duisternis telkens weer, ook in onze dagen. Dat verschijnt in onze dagen als een engel des lichts met de taal van de Bijbel soms op de lippen. Maar in wezen draagt hij de leugen uit. Zo ook die vrouw met die waarzeggende geest. Deze mensen, zij verkondigen ons de weg der zaligheid. Ze riep dat spottend, irriterend uit. Zodat de apostel Paulus tenslotte uitroepen. Ik zei in de naam van mijn zender, de Heer Jezus Christus, gij boze, onreine geest, dat gij van haar uitgaat. Apostel Paulus had dus de onreine geest in het leven van die vrouw, die dienstmaagd, ontdekt. En had dan die onreine geest uitgaat en die vrouw geen gewin eraan kon brengen met het waar zijn, dan komen de oversten van de stad en ze grijpen Paulus en Silas. Ze trekken ze naar de marktplaats, ze binden ze aan een gezelpaal. De kleren worden van het lichaam afgerukt, ze worden gegezeld en tenslotte geworpen in de gevangenis. En daar ziet u vanavond Paulus en Silas in de kerker met de voeten in de stok. Daar ziet we dus weer de apostel in de gevangenis. Maar de Heere was daar eerder nog dan dat Paulus en Silas daar in die kerker kwam. Want toen Paulus en Silas daar in de kerker te Filippi waren, toen hebben ze beleefd dat het overal goed is waar de Heere maar is. Daniel kwam in de leeuwenkuil, maar de Heere was ook in die leeuwenkuil. En toen Paulus en Silas kwamen in de gevangenis, de Heere was ook in die gevangenis. En toen hebben deze twee discipelen gebeden en ze hebben in de gevangenis gezongen. En het geschiedde te middernacht, zo staat er in de schrift, dat Paulus en Silas zij baden en zij zongen gode lofgezangen, zodat de gevangenen zelfs daarnaar luisterden. De gevangenen, gemeenten, zijn daar ontroerd onder geworden. Toen daar beleefd werd, zal Gods lof zelfs in de nacht zingen, dat ik hem verwacht. En men had wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Nu geliefde, zo was het dus voor de apostel Paulus geen vreemde zaak om te gaan naar het gevangenhuis. En nu in ons tekstwoord blijkt dat toen de apostel Paulus bij vernieuwing zat in de gevangenis, hij had het daar niet zo gemakkelijk. De apostel was toen, laten we het zo maar eens zeggen, min of meer moedeloos. Hij was net als een Elia. Hij had jaar in jaar uit gewerkt, gearbeid in de dienst van God. En waar bleef hij de vrucht? Elia riep het uit, Heere, neem mijn ziel maar van mij. Het is me beter te sterven dan om te leven. Ik ben nu maar alleen overgebleven. Een moedeloze Elia. Een moedeloze Paulus in de gevangenis. Want Het scheen wel dat het werk dat Paulus gedaan had, dat er al meer werd afgebroken. Want u leest in verband van dit tekstwoord, er waren mensen die waren net als Jannes en Jambres. Die stonden de doorbraak van het evangelie tegen. Hier lees je over Hymenaeus en Philetus. Een woord dat trapt voort, gelijk de kanker. U leest over Alexander de Kopersmid. Alexander de Kopersmid heeft mij veel kwaads gedaan. En u scheen het wel dat al het werk dat apostel Paulus gedaan had, dat scheen altemaal zonder vrucht te zijn gebleven. De muren van Jeruzalem schenen af te brokkelen. Er kwam al meer scheuren, al meer spleten in Jeruzalems muur. De apostel was moedeloos. Moedeloos zitten daar in de gevangenis. Maar toen heeft de Heer aan deze dienstknecht een troostboodschap gezonden. Of wat ik het anders zeg, toen heeft de Heer aan deze dienstknecht laten zien wat er in het oog des geloofs zien kan als de Heer dat met zijn geest gaat verlichten. Want de Heer aan apostel Paulus laat zien het fundament. Het fundament waarop de kerk gebouwd moest zijn. En toen de apostel dat fundament zag, toen heeft hij het uitgeroepen. Evenwel, ondanks alles, dat vaste fundament God dat staat. Dat is vast, onbewegelijk. Ja, toen heeft deze apostel ook dat zegel gelezen, op dat fundament geschreven. De Heere kent degenen die de zijne zijn en die de naam van Christus noemt, staf van ongerechtigheid. Ik vraag u die vanavond hier in de kerk zijt, kunt u inkomen? Kunt u begrijpen dat dit, voor de apostel in zijn omstandigheden, moet zeggen we een boodschap van heerlijke rijke troost. En als u in moeilijke omstandigheden verkeert en u ontvangt een boodschap van troost, en die boodschap komt dan van het adres waar geen mens u die boodschap geven kan. Die boodschap komt dan van boven naar beneden en wordt toegepast in uw ziel. Dan krijgt die boodschap zoveel vrucht, niet alleen voor uw eigen zielenleven, maar dat u die boodschap ook begint uit te dragen aan anderen. Als God iets geeft in het hart, terecht zeggen we ineens, dan maakt Gods genade mens mededeelzaam in het uitdragen van wat God in ons hart doet beleven. Komt naar God nu toch met mij groot. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort eens wat ik van de Heere heb ontvangen. Hoort eens wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Gelukkig geliefd als die opwekking nog eens beluisterd mag worden ook in deze uw gemeente. Want we zullen horen dat deze ook in dit opzicht in donkere, zeer donkere tijden geestelijk leven schijnt weg te kwijnen. Geestelijk leven schijnt in mijn opzicht al meer en meer te verdorren. Hoe weinig hoort het, wij zullen de volheid van het gemoed, gedachten aan die milde overvloed van uw gunst, die roemen elk een en juichen van uw goedertieren heen. De apostel Paulus mocht eens ogenblik vol worden van de troostboodschap God. En toen greep hij naar zijn schrijfstift. Want toen dacht de apostel aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Die Timotheus had het ook niet zo gemakkelijk. Timotheus was nog maar jong. Hij was al kort in de arbeid van Gods koninkrijk. Maar die jonge Timotheus had ook al met zoveel moeilijkheden te tobben. En daar dacht de apostel aan. Want mama, die Timotheus, dat was zijn geestelijke zoon. Timotheus, je weet wel, dat mag ik ook wel vanavond naar voren brengen. Ik zie kinderen zitten, jonge mensen in de kerk, vaders en moeders. Die Timotheus, u weet wel, die had een godvrezende grootmoeder. En die had een godvrezende moeder. En de apostel zegt, ik ben ervan verzekerd dat het geloof, dat ongeveinsde geloof ook in u woont. Nu, vader en moeder, is dat niet om jaloers op te worden? Stel je op een kind, een zoon of een dochter. Is het dan niet om jaloers op te worden als je het weten moet, dat geloof? Dat God in mijn hart verheerlijkt, heeft dat, ik mag het weten, ik mag het geloven, dat woont ook in het hart van mijn kinderen. Dat mocht weten die grootmoeder Lois, zo was de naam van de grootmoeder, en ze mocht weten de moeder uit Nietzee, dat was dan de moeder van Timotheus, en Timotheus zelf. Van kinds af aan had hij de schrift toch geweten. Die een wijs hadden gemaakt tot zaligheid. En daarom zo goed voor de verenigingen, voor de knapenvereniging, voor de jeugdverenigingen, welke vereniging dat ook zijn in de gemeente, als verenigen zich scharen telkens weer rondom die opengeslagen Bijbel. Want God werkt middelijk door middel van zijn woord. En wat daarvoor het als het de Heer de behaagt om door middel van dat woord jongeren in het hart te grijpen. Zou u daar vader en moeder dan niet biddend achter willen staan? Maar genade valt, daar valt genade vrij, o zeker. Maar God nogmaals werkt middelijk door middel van zijn getuigenis. Die grootmoeder Lois en die moeder uit Nietzee, zij brachten dat kind alsmaar rondom de schriften. Ze hebben dat kind verteld wat in die schriften staat opgetekend ten opzichte van de diepe val van de mens. Maar ze ook die met Timotheus verteld van dat adventslicht dat God wil ontsteken in de paradijsbelofte. En van dat genade licht dat God heeft uitstralen uit de kribbe van Bethlehem. Nu vader en moeder, denk daaraan als het gaat over het onderwijs dat ook u hebt te geven aan de kinderen. En nogmaals, de verenigingen, als ze dan rondom die Bijbel zich hebben geschaard, bid dat de Heer u dat licht, het licht van de Heilige Geest, zo mocht schenken dat u dat licht van Gods genade mag zien, op mag vangen in het hart. Want dat was het deel van Timotheus geworden. En Timotheus nogmaals, die was dan ook in Gods wijngaard werkzaam geworden. En die Timotheus had het ook moeilijk. Moeilijk van die dwaalleraren. Moeilijk van die Hymenaeus. En van die Philetus. En Alexander de Kopersmid. Ach, Paulus had er last van. Mogelijk heeft ook die Timotheus van die Alexander de Kopersmid last gehad. Maar toen kwam er een brief. Want Paulus had een brief geschreven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En wat stond er in die brief? U dat kunt getuigen nog eens rustig nalezen. Alleen wil ik het verband lezen van wat ik dan als mijn tekst vanavond heb gekozen. Het verband van wat de apostel Paulus als een woord van troost tot Timotheus schreef was dit. Er staat in het 15e vers. Benaart u om uzelf een goddelijke proef voor te stellen, Timotheus. Een arbeider die beschaamd wordt, die het woord ter waarheid recht snijdt. Maar stel je tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Met andere woorden, het is al erg, maar het zal nog erger worden. En een woord zal voort eten gelijk de kanker. Onder welke nu Hymenaeus en Philetus die van de waarheid zijn afgeweken, zeggen dat dat opstanding alreeds geschied is en verkeren het geloof van sommigen. Waarom komt dat tekstwoord dat als in het goud van Gods genade hier is omvat geworden, want dan staat er evenwel die woudjes, evenwel het vaste fundament God staat, hebben in dit zegel de Heere kendegene die de zijne zijn. En eigenlijk in de naam van Christus Jezus sta af van alle ongerechtigheid. Wat een getuigenis kreeg Timotheus daar te lezen. Dat hij was als kreeg Timotheus de boodschap. Blijf nou toch niet alleen zien op de bovenbouw van de kerk. Want als je gespleten, scheuren. Daar heeft de vijand boven schild en vuur het pijl op verspild. Maar Timotheus, zie eens naar de onderbouw. Naar de onderbouw, dat wil zeggen naar het fundament. Naar het fundament dat God gelegd heeft. En zie dat fundament, dat staat. En die grond zal eeuwig wist bestaan. Al zal dezelfde aarde en hemel ondergaan. Die dat spreekt ons dus van de vastheid van dat fundament. Dat het fundament van de eeuwige, vrije, soevereine, verkiezende liefde van God zou willen noemen. Als u thuis bent gekomen, en dat raad ik dan ook aan de leden van de verenigingen. We hebben zo pas gehad over, als u vereniging houdt, dan hebt u de Bijbel, dacht ik, in het centrum. En onderzoekt u die Bijbel. U hebt er nog wel een Bijbel met, u weet wel, de Statenbijbel, met zijn kanttekeningen. Wat staat erbij? Dat tekstwoord van 2 Timotheus 19 in de kanttekening, als het gaat over dat fundament, in de kanttekening staat opgetekend, het fundament, dat is het voornemen Gods van de verkiezing, dat vast en zeker is. Bij al wat wankelt, bij al wat wijkt, in het leven, dat fundament, dat staat vast. Bij al het bewegelijke, bij al het wankelbare dat er is in het kerkelijke leven. Dat fundament zegt, ik de Heere word er niet veranderd. Daarom zijt gij ook kinderen van Jacob niet verteerd. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar een verbond met vrede zal niet weigeren wankelen, zegt de Heere, u ontfermen. Zie, daar heb je de vastheid. Die ligt er niet in iets van de mens, niet in iets van Timotheus, niet in iets van Paulus, niet in iets van de kerk als zodanig. Maar heb je de vastheid, die moeten we vanavond moeten zoeken, alleen in God. In Gods drieënige lief, verkiezende liefde, waarmee zijn kerk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Want de Heere zegt het toch ook in zijn woord tot zijn kerk, en dat mogen zijn tot troost ook voor u die de donkere nachten van vereenzaming, de donkere nachten van verlating, de donkere nachten van geestelijke aanvechting en bestrijding in uw leven kent. Wat zegt de Heere ten opzichte van zijn kinderen die namen ingeschreven staan in dat boek des levens en des lands, ingegraveerd in dat fundament? Ik heb u lief gehad, met een eeuwige lief. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Ik geef u het eeuwige leven. En gij zult niet verloren gaan. Niemand zal u uit mijn hand rukken. Nogmaals, geliefde, als u nu iets zou kennen, net als Timotheus en net als Paulus, van die moedeloosheid in je leven, van die donkere schaduw vallen over uw levenspad, ook over uw geestelijk leven. Als je iets zou kennen van die geestelijke verlating, van die geestelijke aanvechtingen en bestrijdingen, zou dat dan niet een woord van troost voor uw leven mogen zijn? Want als de Heer dat fundament laat zien, net als Paulus dat mocht zien in de kerken te Rome, wel, laat dan de vijand smaden, laat dan de vijand spotten, laat dan de vijand schelden, laat dan de vijand maar roepen, haha, hij heeft er op God gewendeld, dat die hem nu verlossen. Maar als de Heer ons dat fundament laat zien, en we mogen met de hand des geloofs dat fundament aanraken, wel dan wordt er een psalm geboren. Dan wordt psalm 89 geboren. Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. U waarheid alle tijd vermelden door mijn reed. Ik weet hoe het vastgeval van uw gunst bewijzen. Maar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit het zijn stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Nu, deze boodschap geef ik dan vanavond maar door aan u hier in de kerk zit. Ik ken u niet bij naam en bij adres, maar de Heer kent u bij naam en de Heer kent u bij adres. Want er staat, daar zullen we dat ook horen, er staat als we zien op dat fundament ook een zegel. Op dat fundament. Dat fundament is verzegeld. Want we lezen ons tekstwoord verder. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn. En een iedereen die de naam van Christus noemt, staat van ongerechtigheid. Het was vroeger wel de gewoonte, gemeente, dat fundamentstenen een bepaalde inscriptie ontvingen. U leest er wel eens van dat men bij de opgraving bepaalde stenen vindt en in die stenen staan bepaalde inscripties geschreven. Om een Bijbels voorbeeld te geven, er staat in de Openbaring Johannes. Johannes zag dat nieuwe Jeruzalem. Als een stad, u weet dat wel, met paarden, poorten, jaspers, muren, straten, van goud. En hij zegt, die stad had 12 fundamenten. En op die fundamenten stonden geschreven de namen van de 12 apostelen des lams. Daar heb je dus die inscriptie. En de betekenis, dunkt me, dat begrijpt u wel. U denkt er maar eens over na. In de eerste plaats dat het nieuwe Jeruzalem 12 poorten heeft. Niet 1 poort, maar 12. Ruim toegang. 3 poorten in het zuiden, 3 poorten in het noorden, 3 poorten in het oosten en 3 poorten in het westen. Ruim toegang! Zullen straks komen uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten en het westen. En zullen door de poorten ingaan in de stad. Alleen, er staat bij iedere poort een engel. En die engel staat daar om de pas te controleren. Dan komt er op aan dat we met een pas hebben. Niet de pas erop geschreven staat dat u Christus geformeerd geweest bent. Of dat u altijd aan een verenigingswerk hebt deelgenomen. Dat u belijdenis gedaan hebt, dat u ter avond naar trouw gegaan bent. Schone dingen, als het vrucht mag zijn van de genade. Maar de wortel, daar gaat het om, dat u bijzondere genade kent. Kortom, het gaat erom dat op uw pas geschreven staat, wat er op die pas van die tollenaar kwam afgetekend. Die tollenaar, die had niets om zich bij de Heere aan te dienen. Alleen hij sloeg met de hand op zijn borst en zegt, Heere, ik ben een zondaar, een boze snootrebel. Verdien iets dan de hel. Maar o God, wees mij de zondaar genade. En deze tollenhek en stempel is een pas. Het pas daar, een stempel namelijk van het bloed ter verzoening van hem die de wereld wilde komen, niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaar tot bekering. Zult u dan niet vergeten, jonge mensen in de kerk en oudere mensen in de kerk, dat uw pas in orde is? Wat een zorg geeft een mens er niet vaak voor een pas als hij een reis maakt naar het buitenland. En als we een grote reis naar de eeuwigheid moeten maken, zou dan onze pas niet in orde moeten zijn? 12 woorden, maar toch, een Engels staat om dat pas te kunnen leren. En die poorten zijn we fundamentstenen. En die fundamentstenen draagt de namen van de 12 apostelen in het land. Dat was er. Dat nieuwe Jeruzalem opgebouwd op de leer der apostelen. En de leer van de apostelen, wat was dat? Niemand kan een ander fundament leggen dan datgene wat gelegd is, namelijk Jezus Christus en dien gekruist. Er heeft geen enige fundament. En dat fundament, we zullen dat straks nog nader horen, daar zullen opgebouwd moeten worden. Want anders dan valt het huis onze hopen straks om. Als de stormwind van het oordeel Gods komt. En u staat hier in dit...